de feministische liederen hebben het niet echt tot de hitparade geschopt.
Zeker niet in de begin jaren tachtig.
Als je een feministische band had die Clitoris heette, dat was nog iets te vroeg.
Ja.
Je luistert naar Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitcast wordt gepresenteerd door Pem van der Veen.
Ik ga vandaag praten met Laurens Ham. Hij is onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de protestsong in Nederland. Op de vuist heet het. En Utrecht speelt er best wel een rol van betekenis in. Hi, Laurens.
Hoi, hartstikke leuk dat jullie me uitnodigen hiervoor.
Welkom, leuk dat je er bent. Je boek, Op de vuist. Toen ik het las, leek het alsof de protestsong toch vooral iets is uit de links-progressieve hoek. Er zijn weinig rechtsradicale liederen, tenminste niet in het Nederlands. Hoe komt dat?
Toen ik begon met het boek dacht ik echt, ja, je hebt gewoon alleen maar protestliedjes op links en dat is eigenlijk het hele verhaal. Toen ging ik meer zoeken en toen dacht ik, een van de dingen waar ik al snel op stuitte die ik heel interessant vond was Vader Abraham. Zit ook in het boek.
Ja.
Dat is best wel een conservatief en behoorlijk rechts georiënteerd iemand die verschillende liedjes heeft gemaakt die door links ook echt met heel veel verontwaardiging werden ontvangen. Wat doen we met die Arabieren? Hier is heel beroemd uit de jaren 70. Dat is echt een anti-moslim nummer eigenlijk.
Ja.
En je hebt nog wel meer voorbeelden. Dus ik bespreek in het boek ook de boerenrock, waar normaal eigenlijk de bekendste van is. Nou, normaal zou ik zeker geen rechtse band willen noemen.
Nee.
Maar ook niet een links-progressieve band. Hè. Dus ze zijn een soort populistisch-linkse band, waren ze altijd.
Ja.
Je hebt een paar echte rechtse bandjes, maar dat is in het Nederlands heel marginaal. Dus je hebt bijvoorbeeld Brigade M, dat is echt rechtsradicaal. Ja, ik denk eigenlijk omdat het activisme in Nederland toch ook wel best wel sterk links georiënteerd is geweest altijd. Dus er waren ook weinig grote rechtse betogingen. Nou ja, nu zie je het in corona-tijd een beetje, maar daar hangt weer weinig muziek omheen.
Ja.
Op een of andere manier is het voor links altijd heel vanzelfsprekend geweest om muziek te gebruiken als een soort middel om te protesteren. En voor rechts is dat veel minder het geval.
Ja.
Maar hoe dat precies komt, het heeft denk ik, ik denk als je echt uitgesproken conservatief bent en dus ervan uitgaat dat de wereld vooral goed is zoals die is en dat die eigenlijk niet veranderd hoeft te worden, heb je ook veel minder reden om een protestlied te beginnen en de wereld te willen veranderen. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft.
In hoeverre kan een protestlied impact hebben? Echt iets veranderen?
Ja, dat zal altijd een beetje, het zal altijd een beetje behelpen blijven. Dat merkte ik heel erg bij het schrijven van het boek. En ik denk zeker dat de, zeg maar, het mainstream protestliedje, dus het protestliedje dat echt een hit tot een hit kan uitgroeien, inderdaad zoals Welterusten meneer de president, of inderdaad Over de muur van Klein Orkest. Ik denk dat dat soort liedjes zelden een deuk in een pakje boter slaan, omdat ze daarvoor toch eigenlijk te soft en te weinig. Ze zetten mensen misschien heel even aan het denken, maar meestal over een mening die mensen toch al hebben. Hè. Iedereen was tegen Vietnam ongeveer in 1966 en toen kwam Boudewijn de Groot er nog eens overheen.
Ja.
Maar ik denk dat in kleinere bewegingen dat liedjes wel heel erg motiverend en activerend kunnen werken. Dus bijvoorbeeld de feministen hebben volgens mij echt heel veel aan muziek gehad. Daar gaat ook een hoofdstuk over in het boek.
Mm-hmm.
Omdat ze met muziek echt de liedjes konden. Liedjes die hielden de beweging echt bijeen. En ze, weet je, het waren herkenningsmelodieën bijna in de strijd. En ik denk dat in dat soort nieuwe sociale bewegingen, zeg maar, daar hebben liedjes wel echt een rol gespeeld. Maar ja, dat was natuurlijk maar een klein deel van Nederland dat daar dan middenin zat.
Ja, en de feministische liederen hebben het niet echt tot de hitparade geschopt.
In de begin jaren tachtig.
Als je een feministische band had die Clitoris heette, dat was nog iets te vroeg.
Ja, nou ja, wel om echt massaal geluisterd te worden. Maar ja, die had je dus inderdaad wel. Een koor notabene dat zo heette. Ja,
ja.
Heel grappig, ja.
Hele goede naam, ja.
Ja, absoluut, ja.
Ja. In de jaren 60 had je het nederbeat, hè? Zoals jij beschrijft. Wat was daar activistisch aan?
Ja, dat is wel een interessante vraag. Omdat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het maken versterkte muziek, van elektronisch versterkte muziek met elektrische gitaar, waar de nederbeat dus een beetje het voorbeeld midden jaren 60 van was, dat was al bijna een soort protest op zichzelf. Dus je zou kunnen zeggen, op het moment dat je niet akoestisch speelde of een beetje softe muziek speelde, maar je ging echt gitaarsolo's toevoegen en een beetje heftig maken, dan was dat best wel een uitdaging van de muzieksmaak van oudere mensen bijvoorbeeld.
Ja.
En dus de beatmuziek internationaal was sowieso wel een beetje, het hoorde natuurlijk ook een lang kapsel bij, het Beatle-kapsel en zo. En dat vonden mensen ook allemaal een beetje uitdagend dat jongens dat deden. En in Nederland waren er dus wel wat bandjes die gingen ook beatmuziek maken. En heel vaak, wat er zeg maar protest achteraan was dat er een soort sfeer van generatieverschil uitsprak. Dus dat ze ook zeiden, in alle opzichten willen wij als generatie het anders doen dan de generatie voor ons. Dus een heel mooi liedje is Beter langharig dan kortzichtig van Peter J. Muller. Beroemde voorvechter van lang haar, had zelfs een stichting pro lang haar. En hij maakte dus echt een nummer waarin hij zei, wij gaan het nu eens helemaal anders doen dan jullie. Wij jonge generatie, verzetten ons eigenlijk tegen jullie als oude generatie. Maar het was niet zo dat hij echt een politieke boodschap had. Dus het was een soort verzet, primair verzet. Dat sprak heel erg uit de beatmuziek. Zonder dat ze echt zeiden van nou, de wereld moet per se anders of zo.
Wees niet bang als ze zeggen je haar is te lang. Wees niet bang voor de mensen die je dagelijks verwensen. Kijk toch eens naar Haydn, Mozart of Bach. Oude tijden keren terug, wie zegt dat dat niet mag? Beter langharig dan kortzichtig, beter langharig dan kortzichtig, beter langharig dan kortzichtig.
Ja, want dat werd later wel veel explicieter, hè? In de jaren 70 met Bots en Proloog. Dat noem je vormingspop.
Ja. Dat is een term. Ja. Heel mooie term. Die kwam ik op een gegeven moment in de krant tegen. Die is door Bots voorman Hans Sanders zelf gebruikt. Vormingspop. Een van de belangrijkste groepen in die tijd die onder de aandacht kwam te staan waren jongeren. Met name werkende jongeren. Dus je zou nu kunnen zeggen een soort mbo'ers. Eigenlijk die een combinatie van werken en leren deden. En Bots ging echt muziek maken voor die groep. Heel bewust. Dus die zeiden echt, wij maken popmuziek die echt die groep moet ondersteunen in hun politieke bewustwording.
Ja, en het, was wel duidelijk welke kant die politieke bewustwording op moest gaan.
Ja, kei links natuurlijk. Ja. Omdat het, ze maakten natuurlijk ook het nummer als de lange weg. Hè. Kom socialisten trek ten strijde. Dus het was heel expliciet. En dat was natuurlijk het dubbele een beetje van die vormingscultuur. Aan de ene kant was het heel open en ook wel een heel bewonderenswaardig voorbeeld van we gaan als samenleving, gaan we onze jongeren politiek bewust maken. En op zich is het heel bewonderenswaardig, maar het interessante ervan is natuurlijk ook wel weer dat het wel vanuit een vrij specifiek oogpunt gebeurde.
Kom socialisten, trek de strijde. Kom socialisten, wees paraat. Onze strijd is niet langer te vermijden. Als je maar weet waar het steeds om gaat. Er komt een strijd, maar na.
Maar had het ook iets drammerigs daardoor?
Zeker na afloop vaak wel gezegd. Hè. Dus Bots heeft een beetje een slechte reputatie vandaag de dag. En veel mensen die ik er nu nog over spreek zijn ofwel dat ze zeggen, oh Bots, wat goed dat je die weer eens aan de vergetelheid onttrekt. Ja. En andere mensen zeggen, oh god Bots, wat was dat er eigenlijk vreselijk. Ik denk dat ik wat meer bij de fans dan bij de haters hoor. Omdat ik het ook wel heel mooi vind dat ze zo radicaal... radicaal zou ik ze zeker niet willen noemen, maar dat ze zo duidelijk waren in hun oriëntatie. En heel veel andere protestliedjes en ook weer een beetje dat je denkt, het mag allemaal ook wel. Dan blijft het een beetje vlees nog vis. Hè? Terwijl zij hebben gewoon echt de hitparade gehaald met liedjes die best wel uitgesproken politiek waren. Ja. Dat vind ik heel, heel bijzonder. Maar inderdaad, het was in die zin drammerig. Het liet relatief weinig echte ruimte voor discussie of zo.
Kunnen we zeggen dat die vorm van protestsongs, het vormingspop, plaats heeft moeten maken voor punk?
Ja, ik denk het wel. Of in ieder geval de problemen van de vormingspop, die werden denk ik mooi gezien door de punk. Want het probleem van als het echt zo was dat er dus een vormingscultuur bestond, die natuurlijk zwaar gesubsidieerd werd vanuit de overheid. En ook een hele cultuur van jongerencentra. Ja, dat is ook typisch iets van de jaren 70. Past helemaal bij de jongeren. Bij die vormingscultuur dat je dus zei, we gaan een centrum oprichten en daar worden dan de sociaal werkers aangesteld en die gaan met die jongeren aan de slag. Maar ja, weet je, dan ben je natuurlijk als jongeren, word je helemaal in een soort gesubsidieerd hokje geduwd. Een heel keurig hokje ook. En wat voor verzet kan je eigenlijk nog tegen de maatschappij aantekenen? En de punk zag dat denk ik heel goed en dacht, ja, wat kunnen we doen? Ja, terug het anarchisme eigenlijk in en weg van de jongerencentra en onze eigen plekken gaan kraken en zelf echt weer radicaal andere dingen gaan doen. Dus ik denk inderdaad dat de punk een soort, je kunt het zeker zien als een soort reactie op die keurigheid van de vormingspop. Ja.
Ja, en het feit dat ze het establishment ingezogen werden.
Ja, want dat is natuurlijk het grote gevaar altijd van de protestcultuur. Die strijd zie je steeds van, kun je wel echt buiten het systeem staan of ben je dan stiekem eigenlijk toch weer iets aan het doen, ja, waar je gewoon de hitparades mee haalt of waar je ouders van 50 ook prima naar kunnen luisteren. Ja. Zeg maar.
Als het om punk gaat, heeft Utrecht ook wel wat protestbands voortgebracht. Bijvoorbeeld de Megafoons, die het prachtige lied zongen Niks Geen Tricks op onze Riks.
Geweldig nummer, ja. Een akoestische punkband was dat. Ja,
oh, ja.
Dus ze werkte helemaal akoestisch. Ze noemde zichzelf akoestische punks. Het klinkt helemaal als punk, maar dan met akoestisch gitaar. En dat is een geweldig nummer. Dus een nummer uit 1980, uiteraard zou ik bijna zeggen. Want het was dus vlak voor de kroning, de inhuldiging van koningin Beatrix gemaakt. Toen er wel meer punkbands actief zich tegen de monarchie gingen verzetten natuurlijk rondom de kroning. En ze hebben echt maakten echt deel uit van een soort stroompje van deels Utrechtse, deels Amsterdamse, maar ook Rotterdamse bands die tegen het gezag opstonden. En Utrecht deed daar inderdaad aan mee. Lullabies is een interessante band uit die tijd. De Nixen, vrouwenpunkband. Zo zijn er nog wel een aantal. Bison Kids is volgens mij ook Utrechts. Dus zo heb je er inderdaad een aantal die eigenlijk in korte tijd rond 79, 80, 81 actief werden. Ja.
En natuurlijk Braak.
Ja, hele interessante band en een van mijn persoonlijke favorieten. Ik ben niet de enige, denk ik, want ik denk dat er wel meer mensen zijn die zullen zeggen van dat wel een van de interessantste dingen is die Utrecht muzikaal ooit heeft opgeleverd. Ja, die gingen dus in 1979 werden die actief. Toen de Nacht tegen Van Acht werd georganiseerd, dat was een van hun eerste optredens. Dat was dus een verzet tegen toenmalige premier Van Acht in Amsterdam. Daar hebben ze opgetreden. En ze hebben toen eerst met een soort punkachtig materiaal het naam gemaakt. En hebben toen in 1980 na een EP die eigenlijk vrij punky en recht voor z'n raap zeg maar is, hebben ze Suite voor een Hypochonder gemaakt. En dat is best wel intellectuele muziek. Mm-hmm. Zo werd het ook wel ontvangen.
Yeah.
Dus het is een soort progressieve rock of zo. En het is een soort conceptalbum over de ziekte van de vroege jaren 80, zoiets. Hè? Dus mensen die eigenlijk ten onder gaan aan de welvaart en aan het materiële teveel van die tijd. En die enerzijds activistisch willen zijn, maar tegelijkertijd merken dat ze niet lukt. Dus het maakt heel erg een soort van de balans op van het is nu 1980, we hebben de jaren 70 gehad, we willen een andere kant op, maar welke kant dan?
Ja.
Weet je, dat is een beetje de hoek waar je het allemaal mee kunt plaatsen.
Ja, ook heel geëngageerd, op een andere manier geëngageerd.
Ja, en heel op een heel op zich op een heel ironische manier geëngageerd, maar ook wel vanuit een interessante invalshoek. Dus het is niet alleen maar het goede doel, was bijvoorbeeld ook Utrechts en ook heel ironisch natuurlijk. Maar ook wel een beetje op een cynische manier.
Ja.
En het interessante van Suite Volg Niet Begonnen vind ik dat het ook wel... er zit iets melancholieks of zo in. Van we willen de wereld veranderen, maar we weten niet zeker of het kan. Of hoe we het het beste zouden kunnen doen. En dat roept een soort spanning of zo op die als luisteraar gewoon... Die voor luisteraars heel interessant is. De teksten zijn best wel literair. En de muziek is ook heel interessant. Dus het is ook gewoon echt nog steeds best wel radicaal wat ze proberen met hun arrangementen en zo.
Ja, want dat poëtische literaire, dat lieten ze niet echt zien tijdens de Nacht van Van Acht, toen ze op het podium hun broek lieten zakken.
Precies, ja. Dat vond ik een mooie anekdote die nog ergens opgetekend is. Nee, inderdaad. Dus ze waren aan de ene kant waren ze heel erg straats, zou je kunnen zeggen. Dus ze speelden ook in de gekraakte Tivoli in eind jaren 70, begin jaren 80. Ze stonden heel erg midden in het activisme. En tegelijkertijd stonden ze er op een bepaalde manier ook buiten. En waren het ook een soort van een groepje intellectuelen bij elkaar die ook heel erg gingen aan het experimenteren waren met muziek.
Ja.
En dat maakt Braak wel echt een heel interessante punt.
De walvis en de zeehond die gaan kapot. De actiegroep en vakbond gaan op de pot. De sauna en het naakstrand, ik doe mee. Vakantie in een arm land, daar zit ik niet mee. Ik kan me niet meer terug in mijn snelde pak. Mijn zwarte laarzen, wat kook op zak. Ik heb HP gaan lezen en de Volkskrant. Ik val nooit meer door de band.
Ik ben klaar voor de champagne.
Ik heb geen twijfel of angst.
Laat de barbecue maar branden.
Ik grijp vanavond mijn kans.
Ik ben klaar voor de champagne.
Ik heb geen twijfel of angst.
Laat de barbecue maar branden.
Ze speelde ook een grote rol in die strijd om de popcultuur in Utrecht in de jaren 80.
Ja.
Want Muziekcentrum Vredenburg was gebouwd, maar toen bleek daar eigenlijk geen ruimte voor underground. En toen heeft de Utrechtse underground zelf een pand gekraakt, hè, tot twee keer toe. Tivoli Lepelenburg en later Tivoli Oudegracht. Ja.
Ja, dus Tivoli Lepelenburg bestond al sinds de jaren 50. En was eigenlijk de bedoeling dat het een paar jaar als noodgebouw zou werken, maar dat bleef dus tot eind jaren 70 bestaan. En was inmiddels heel populair. En daar werden fantastische pop- en rockconcerten gehouden. Dus er was een beetje improvisorisch, maar er was een goede popplek in Utrecht, wat al vrij uniek was in die tijd. En toen zei de gemeente van, nou, we moeten dit sluiten vanwege brandgevaar. Maar eigenlijk was heel erg het gevoel van, ja, dit wordt gedaan om Vredenburg, wat toen net geopend werd in 1979, een steun in de rug te geven. Maar ja, als er iets een establishmentplek was, dan was het wel Vredenburg. Ja. En het werd geopend door Beatrix en het was overduidelijk dat er vooral klassiek geprogrammeerd zou gaan worden. Dus toen was het inderdaad van, nou, we veroveren eigenlijk dat gesloten Tivoli Lepelenburg weer terug. Dat ging toen in vlammen op.
Ja.
Nooit opgehelderd waarom, maar ja, het is natuurlijk op zo'n toevallig moment dat er wel allerlei mensen aannamen dat dat brandstichting was.
Ja.
Er is nooit een dader gevonden. En toen werd er dus gezocht naar een nieuwe plek en is Tivoli Oudegracht in beeld gekomen.
Ja.
Toen nog het NV-huis. En daar is toen inderdaad best wel, ja, meerdere keren is dat gekraakt. Er werd weer een festival gehouden. Toen kwam de politie en de ME kwamen weer. Die kwamen iedereen eruit gooien. Vredenburg werd ook gekraakt door de actiegroep. Dus dat was ook wel, of tenminste, die werd bezet eigenlijk. Ook wel een spectaculaire actie.
Neergeslagen door de ME.
Neergeslagen door de ME met behulp van honden ook. Dus er zijn allemaal mensen nog in het ziekenhuis beland met hondenbeten en zo. Vrij heftig. En dat ging hard tegen hard.
Ja.
Dus,
maar dat leverde ook wel weer goede festivals en optredens op. En het kleine orkest heeft nog een lied geschreven, het Tivoli-lied.
Ja,
ja.
Ja, dus een van de allervroegste dingen van Klein Orkest, toen nog het Klein Orkest inderdaad, was het Tivoli-lied uit 79. Het was een soort benefietsingle. Later hebben ze ook gespeeld in 80 of 81 in Tivoli, toen het nog steeds niet legaal was omgevormd tot popplek. En dat is ook op een soort benefiet LP terechtgekomen. On Utrechtse toestanden heet die plaat. En dus ze zaten echt helemaal in het krakersmilieu. Het interessante is, want we denken vaak Klein Orkest met dat liedje O.O. Den Haag.
Ja.
Zal wel een Haagse groep zijn. Nou, dat waren Haagse jongens, maar die zaten op dat moment in Utrecht.
Ja.
En waren ook heel erg met Utrecht verbonden.
Een jaar of wat geleden werd er heel wat afgebraakt. Voornamelijk door de leden van de gemeenteraad.
Er kwam, zo werd besloten, door de regentenkliek. Naast Hoog Catharijne nog een centrum voor muziek. Naast Hoog Catharijne nog een centrum voor muziek. Een centrum voor muziek, voor de gehele burgerij. Voor punk, voor rock and roll en klassieke strijkerij. Maar underground en amateurs kwamen er niet aan te pas. En daar kwam men pas achter, toen het bijna open was. En daar kwam men pas achter, toen het bijna open was. Tivoli, 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 I love it. Tivoli, 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 I love it. Tivoli.
Je hebt ook apart hoofdstuk in je boek opgenomen voor hip-hop.
Ja, ik heb zelfs 3 hoofdstukken opgenomen waarin de hip-hop een grote rol speelt. Dus de vroegste hip-hop van, laten we zeggen, vanaf 1991 als de Oosterpossie begint tot 96 ongeveer, 97. En daarna, dat was eigenlijk het moment waarop er nog heel veel witte makers waren die wel bezig waren met racisme, maar die het heel vervelend vonden om te horen dat zij misschien als witte makers ook wel een beetje moesten uitkijken met hoe ze over racisme zongen. Hè. Dus er waren heel veel debatten van zwarte mensen die zeiden van, ja, waar ben jij nou mee bezig?
Culturele toe-eigening.
Culturele toe-eigening eigenlijk. En dat was toen nog een heel erg ongebruikelijk argument om te maken. Daarna ga ik in op de straatrap, vooral in de vroege 21ste eeuw. Dus dat zijn meestal Marokkaans-Nederlandse makers die best wel heftig materiaal gemaakt hebben toen het populisme opkwam. En om zich te verzetten tegen stigmatisering. En het laatste, of een van de laatste hoofdstukken gaat over de makers van de laatste jaren, zoals Typhoon, Akwasi, Fresco, die dus eigenlijk wel echt zijn doorgedrongen tot de hitlijsten, zou je meer of meer kunnen zeggen, of in ieder geval tot de mainstream, met hele mooie en literaire antiracistische muziek. Ja. Terwijl ze tegelijkertijd toch weer soms op cruciale momenten op eieren moeten lopen. En daar is Akwasi natuurlijk een heel dramatisch voorbeeld van, met zijn Damme-protestlezing van 1 juni 2020... waarin hij moest onderduiken uiteindelijk, omdat de dingen die hij daar over Zwarte Pieten had gezegd als super aanstootgevend werden opgenomen. Dus je ziet wel van, het blijft best wel een heet hangijzer voor zwarte mensen om zich tegen racisme uit te spreken. Want voordat je het weet, ben je niet genuanceerd genoeg en ben je te boos. Ja. Wat op zich interessant is, want er is heel veel hele boze muziek gemaakt, maar witte makers worden toch wat minder snel van boosheid beticht dan niet-witte makers. Ja.
En je noemt ook een rapper uit Maarsen, rapper Lijpen.
Ja.
Wie is dat?
Nou ja, die is denk ik bij het grote publiek wat minder bekend, maar in hiphopkringen heel populair. Dat is iemand die een enorme credibility, zeg maar, heeft. Dus iemand die echt, terwijl je hebt natuurlijk een beetje het idee van, als je uit Maarsen komt, dan kom je niet uit de gevaarlijkste buurt van het land.
Nee.
Tegelijkertijd weet hij dus wel dat straatleven als geen ander te belichamen. Dus hij is echt iemand die zich uitspreekt over het harde leven op straat, zoals de traditie van de straatrap überhaupt doet. Maar die ook heel duidelijk zegt, en dat is wel heel mooi, ik ben een soort mentor voor jonge mensen. Dus hij laat voortdurend zien, maak geen fouten, ga niet de criminaliteit in. Het is dan zwaar, maar probeer toch je hoofd boven water te houden. Dus hij is een soort hele opbouwende straatrapper die over criminaliteit rapt, maar vooral ook over, niet zozeer over, kijk mij eens succesvol zijn met mijn drugsdeals, zoals sommige andere straatrappers doen, best wel veel. Maar eerder, kijk mij succesvol zijn dat ik een soort self-made man ben die zelf vanuit de goot, zeg maar, is opgeklommen tot een succesvolle ondernemer. Ja. En daarmee wel eens uitgegroeid, onder meer op Spotify, tot echt een van de beter beluisterde rappers van dit moment.
Als allereerst wil ik mijn fans bedanken. Zonder jullie was ik niemand of nog in de street. Hoop dat ze leren van me, ben net een mentor van ze. Soms ben je zelfs winnaar als je veel verliest. Stilte voor de storm, ik ben liever stil. Ik kijk niet meer mentaal, ik kijk financieel. Handje contantje kan ook, het hoeft niet via mail. Nu pak je blokken, vorig jaar was een liter veel. Pak mijn geld eerlijk, toch zien ze me nog als crimineel. Alles van top tot teen duur, het was niet in de sale. Ik ken hele hete mensen, kunnen niet in beeld. Je gromt en doet niks, je bent een lieve leeuw. Investeer die groen en dan zie je geel.
Investeer die geel en dan zie je paars. Werk je liever voor een baas of ben je liever baas? Mijn gevoel goed, meestal zit ik niet ernaast. Als het moet, ik zoek jezelf, kom niet via die. Ik ben druk, maar ik verwaarloos mijn familie niet. Ben hier tot we minimaal 3 of 4 milli zien. Maar nooit een viezer, ik voor money, doe mijn dingen clean. Dit kwam niet vanzelf, was voor plein of draai de lijntjes. Nu rij ik langs het plein, even zwaaien naar die kleintjes. Heel wat boys, hoe gaat het? Zeker rennen achter meisjes. En hoe is het op school dan? Wie haalt de hoogste cijfers? Hopelijk word je wijzer, het leven is geen geintje. Jullie zien de merken, dure dingen en de...
Als andere activistische artiest uit Utrecht van nu noem je Aafke Romijn.
Ja. Ja, zij is onder meer heel interessant omdat ze gaat relatief literair te werk. Ze is ook schrijver, mm-hmm. dus ze heeft ook een dichtbundel en een roman gepubliceerd. Maar ze werkt ook altijd met best wel literaire vormen. En ze heeft een EP gemaakt, Versplintering op rechts, waarin ze eigenlijk steeds in de huid van een soort populistisch of rechts personage kruipt. Terwijl ze zelf allerminst dat idee aanhangt. Om vanuit daar te kunnen zingen over hoe de samenleving er nu aan toe is. En die EP bracht ze dan uit in de aanloop naar de verkiezingen van 2017... waarin het heel erg, waarin die populisme-thema's heel erg op scherp stonden. Dus ik vind haar heel interessant, omdat ze zo... ze zegt niet zozeer dit is fout met de wereld... maar ze laat op een vrij literaire manier iets zien... waarvan je dan zelf als luisteraar moet denken... oh, wacht, kijk, dit kan ik ermee. Of dit maak ik ervan.
Ja. In jouw boek schrijf je uiteindelijk ook dat je je zorgen ging maken over de levensvatbaarheid van het genre protestlied. Waarom?
Nou, er waren eigenlijk een aantal dingen die ik rond 2015, 16, toen ik begon te schrijven aan dit boek, toen ging ik eens rondkijken, wat heb je allemaal? Toen waren er een aantal hele interessante straatrappers actief, maar je zag dat die bijna onmiddellijk het grote geld werden binnengezogen. Boef is daar een heel mooi voorbeeld van. Die heeft een paar vroege nummers die echt heel politiek zijn. En bijna meteen werd hij heel groot. En begon hij eigenlijk alleen maar over bling-bling te rappen. En over succes. En over zijn familie. En over zijn vrienden en zo. Maar dat politieke was er bijna meteen uit. Hetzelfde bij Seven Alias, bijvoorbeeld ook een hele interessante rapper. Een paar hele mooie radicale albums. En vervolgens meteen weer de mainstream in. Dat ik dacht, ja, hoor eens even, jongens. Dus dat vond ik opmerkelijk. En toen ontdekte ik ook nog vrij vroeg in het schrijven van het boek een reclame die ik toen nog niet kende. Inmiddels is het overbekend van Styx, rapper van Opgezwollen. Die toen een soort commercial voor ASR maakte. En nou, inmiddels is dat overbekend. Hij heeft al heel veel voor ASR gedaan. Maar zijn eerste, bij mijn weten, moment dat hij dat deed, was eigenlijk een spoken word tekst die heel kritisch was over de wereld. Maar de boodschap was wel: ga allemaal naar verzekeraar ASR toe. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, als dat kan, weet je, als je dus eigenlijk kritiek kan leveren op het systeem, maar die kritiek is eigenlijk een vorm van reclame. Ja, dat is best wel heftig. Ik vond het een soort van keerpunt. Ik dacht van, ja, weet je, als je op een gegeven moment niet meer zeker weet of iemand echt protest aan het aantekenen is, maar het kan eigenlijk ook gewoon een boodschap van een commerciële speler zijn. Dan is het wel een soort eindpunt van het protest. Nou is het wel bij die ene casus gebleven. Tegelijkertijd, ja, Typhoon, ook heel bekend als proteststem, doet nu ook voor KPN volgens mij reclame. Dus je ziet wel dat zodra mensen succes aantekenen, wordt het natuurlijk ook makkelijk en ook heel logisch, want er moet ook brood op de plank komen om ook commerciële klussen aan te gaan nemen. En daar zit natuurlijk een soort spanning.
Ja, het is toch
tussen.
Een beetje je ziel aan de duivel verkopen.
Ja, en ik snap hun keuzes wel heel goed. Alleen het is wel, en ik vind het ook, zeg maar, als wetenschapper vind ik heel interessant dat ze het doen. Maar als liefhebber van het genre bloedt mijn hart dan wel een beetje. Dan denk ik van, Typhoon, wat sta je er nou te doen voor KPN? Weet je wel? Ga weer, we zijn er, rappen. Maar ja, dat is natuurlijk ook makkelijk gedacht. Want met we zijn er wordt hij niet rijk. En van KPN wordt hij wel rijk. Hij kan die mooie muziek ook maken doordat hij dit soort klussen aanneemt. Dus ja.
Maar hoe zie je de toekomst dan van het genre?
Nou, ik denk, uiteindelijk ben ik redelijk optimistisch geworden. En dat is vooral omdat 2019 en 2020 kwamen eerst de boerenprotesten heel actief. En daarna kwam het onder meer het antiracisme van het Damprotest en daaromheen. En daarna kwam bijvoorbeeld nog het coronaprotest met een spetterend protestnummer van Lange Frans en DJ Paul Elstak. En dus eigenlijk, nu ik eens ga rondkijken, nu komen er langzaam eco-protestnummers op. Vrouwtje heeft een heel interessante EP gemaakt, een paar weken geleden uitgekomen. En dat is een van de eerste eco-protestliedjes die ik ken, groter dan ik. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat er ineens toch weer heel veel beweging zit in het genre. En dat het toch, soms zakt het even in. In de vroege jaren 70 heb je ook eigenlijk bijna niks. En dan ineens in 75 wordt iedereen weer actief. Dus ik denk ook dat het is een soort golfbeweging. En uiteindelijk het mooie van het genre is omdat het zo weinig geïnstitutionaliseerd is. Dus omdat het niet wordt van bovenaf wordt bedacht door inderdaad een subsidiegever. Maar omdat mensen gewoon zelf met minimale middelen iets online kunnen gaan zetten. Blijft het of vroeger een cassettebandje konden gaan maken, bijvoorbeeld. Omdat het zo democratisch is, zijn er denk ik bijna altijd van mensen die toch maar weer proberen. Die toch maar weer iets vinden om mee aan de slag te gaan. Dus uiteindelijk laat het zich denk ik niet kapot maken, het genre, door de commercie of de politiek.
Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan met geloof en een wil en een wet. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen maar vol. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de
En nu heb je vast zin om nog meer protestliedjes te horen. Dat kan, want Laurens Ham maakte een speciale playlist die je kunt beluisteren op protestliedjes.nl en via Spotify. Laurens' boek Op de Vuist kun je bestellen bij de boekhandel. En dan kies je natuurlijk voor de lokale boekhandel.
Dit was Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Samenstelling en presentatie Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.